Hallo, wat fijn dat je luistert naar Tussen je oren. De podcastserie van de Hersenstichting over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. De processen die zich in je hersenen en dus letterlijk tussen je oren afspelen, zijn voor anderen vaak niet zichtbaar en daarom soms moeilijk te begrijpen. Maar dat je het niet kunt zien, betekent niet dat het er niet is. Ik ben Annemiek en als trotse ambassadeur van de Hersenstichting ga ik in iedere aflevering met iemand in gesprek die ons iets kan vertellen over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. Wat gebeurt er in je hersenen? En wat voor een invloed hebben deze gevolgen op je functioneren? Dit mag dan wel letterlijk tussen je oren plaatsvinden, maar zit zeker niet figuurlijk tussen je oren. Vandaag is Titia Hogendoorn te gast in Tussen je oren. Titia, zou je jezelf even willen voorstellen?
Nou, mijn naam is Titia Hogendoorn en ik heb MS, daarom zit ik hier. Multiple sclerosis. En ik ben actrice, ik ben podcastmaker van de podcast We Zouden Het Toch Zo Doen. Waarin ik het met mijn podcasthost Bianca heb over alle dingen die we nu al dachten onder controle te hebben. En ik maak heel veel video's voor op het internet. Dat is eigenlijk
hele
wat ik doe.
Creatieve vrouw ben jij, wat ik zo al van je langs zie komen.
Ja, ik heb altijd wel zin in iets nieuws.
En je zei al even, ik heb MS. Maar eerst wilde ik nog een iets breder vraag stellen, namelijk, wat betekenen jouw hersenen voor je? Maar misschien hebben die twee wel met elkaar te maken.
Ja, ik heb even nagedacht over die vraag ook van tevoren, want ik vond het wel een lastige vraag, omdat het zo open is. Waar ik meteen eigenlijk aan moest denken, is dat je pas merkt hoe erg je hersenen bent als ze bijvoorbeeld eventjes niet doen is het niet goed wordt, maar als ze even anders werken dan je gewend bent. Want ik heb ook in het begin ik heb dan al langer MS, maar na de diagnose, dat was tijdens een hele heftige aanval, heb ik daarna heel lang te maken gehad met iets wat ik zelf moeheidsaanvallen. Dat was iets waar geen term voor was, maar ik kan ook nog steeds niet. MS is een ziekte waarbij je heel vaak symptomen hebt waar niet per se een naam voor is of waarvan ze dus dan ook niet zeggen of het bij MS hoort of niet, want er is geen naam voor of zo. Het is heel ingewikkeld. Maar ik had dan aanvallen waarin het leek alsof mijn hersenen steeds langzamer en langzamer gingen werken. En daar kreeg ik zoveel paniek van, weet ik nog. Het voelde echt alsof ik dood ging. Het waren echt de verschrikkelijkste momenten van mijn leven. Want ik bleef wel wakker, maar alles viel weg. En je kan niet uitleggen waarom dat ergens, maar dat is heel erg.
Het is de verandering waar je zo van schrikt op dat moment.
Ja, en dat je er dus geen grip op hebt. Ik merk dat ook wel bij, je merkt wel bij meerdere oudere mensen dat op het moment dat ze dus last krijgen eigenlijk van hun hersenen, wat voor soort diagnose of wat het ook is, maar dat is dan vaak bij oude mensen natuurlijk dat het moeilijker gaat, dat ook vaak heel
hersenen verouderen ook.
Ja. Er blijft een soort bewustzijn, maar je hersenen gedragen zich anders. Ja, dus ik weet niet wat precies in één zin mijn hersenvorm betekent, maar dit is een beetje waar ik wel over na heb gedacht, dat het zo. Soms kijk ik ook naar mensen waar andere mensen denken, waarom doet die persoon dit of dat? Of depressieve mensen, van dat mensen zich dingen niet voor kunnen stellen. Maar dan denk ik, ja, maar je weet niet hoe het is als je de grip op je hersenen verliest. Dat is gewoon het allerergste wat je kunt voorstellen.
Dus, en ook super eng, dat is ook wat het is. Want je weet ook niet op zo'n moment of het weer anders gaat worden of dat het blijft.
Nou, en dat is natuurlijk het enge, blijft het zo. Hè?
Ja. Laten we dan even naar het moment waarop jij dat voor het eerst meemaakte. Kan je je dat nog herinneren?
Dat hersenen.
Is er een moment waarop jij merkte, hey, er is verandering in mijn hersenen en ik heb er geen grip op, ik kan er niet bij?
Nou, het allereerste wat er gebeurde is dat ik dus mijn tenen niet meer kon bewegen. Maar dat is niet dat ik dacht, oh, ik heb geen grip meer op mijn hersenen. Maar ik weet gewoon, als je opeens niet meer iets kan aansturen, dus je been voelt hetzelfde, maar je kunt je tenen niet meer bewegen, dat is met je hersenen. Er zit een signaal mis, want er is niks mis. Het is niet een kramp. Het is niet, sommige mensen hebben bijvoorbeeld met reuma van, oh, ik begin steeds meer pijn te krijgen of zo. Zeg maar, dat had ik allemaal niet. Ik kon gewoon iets niet meer.
Een soort van miscommunicatie.
Ja, miscommunicatie. Ik wist dat zijn mijn hersenen. Ik wist dat gewoon. Ik dacht, dit is niet goed. Dit hoort niet. En toen heb ik wel meteen inderdaad de huisarts gebeld om het te vertellen. En toen moest ik langskomen. Toen dacht ik, oké, maar ik weet niet of ik wel eens geprobeerd heb te lopen met tenen die niet werken. Ik weet nog heel goed, 5 meter voor de ingang van de huisarts was ik dus ook gestruikeld. Dus plat op mijn bek gegaan. Dus ik had een hele grote scheur in mijn broek, een heel grote wond op mijn knie. Dus de mensen in de huisartspraktijk dachten ook dat ik daarvoor kwam. Dus ik was er meer zo, ik ging uitleggen. Nee, dat is daardoor gebeurd. Ik kan dit niet meer. En het viel me heel erg op hoe ontzettend het geen alarmbellen af liet gaan.
Bij de huisarts niet?
Nee, ze waren wel van, oh ja, dit is wel vreemd of zo. En ze gingen wel mijn testjes doen. Ik zei, nee, ik denk dat het MS is.
Je wist dat gewoon?
Nee, omdat ik Ik heb schoongemaakt heel lang bij een vrouw met MS. Jaren gewoon echt toen ik jong 20 was. En dit was op mijn 27ste geloof ik of zo. En ik zag haar altijd haar been optillen om bijvoorbeeld op te kunnen staan. En ik zag mezelf met die tenen, ik zag mezelf alles doen wat ik haar zag doen.
Dus dat herkende je direct?
Ja, dus ik dacht meteen dat is dat. Nee, ik bedoel, ik wist niet zeker, maar dat was meteen wat ik dacht. En ik zei dat ik tegen de huisarts. Zij waren, nou, ik denk het eigenlijk niet. Want ze gingen heel veel testen op mijn zicht doen. Want heel veel mensen die voor het eerst erachter komen dat ze MS hebben, die komen erachter omdat ze iets hebben met hun zicht. Nou, mijn zicht was prima. En toen was het zo, ga maar naar huis en bel maar als het morgen erger is. Maar dit heeft ook te maken met, als je een MRI, bedoel, ze konden wel een afspraak maken voor mij voor een MRI, om dat dan te bekijken wat er aan de hand is. Maar dan, als je dat op spoed wil doen, dus meteen die dag, dan moeten ze weer, geloof ik, allerlei
procedures.
Ja, dus dan moet het. Ik geloof ook met dit soort dingen. Je kunt ook namelijk plotseling uitval van iets hebben. Dat kan dan weer weg zijn na zoveel uur. Dus het was geen onwil of zo. Het was gewoon meer juiste manier om mij zo snel mogelijk die MRI-scanner in te krijgen. Ja. Maar alsnog wel heel erg vervelend. Want ik dacht ook, ik kan niet meer lopen.
Ja, en dan moet je naar huis en dan zit je thuis. En je maakt je natuurlijk ook gewoon gigantisch zorgen.
Grappig genoeg, ik ben iemand die heel angstig kan zijn als er niet zoveel aan de hand is. Maar als er echt iets aan de hand is, dan word ik eigenlijk ook wel kalm. En toen kwam ik in het ziekenhuis en toen ben ik gewoon een hele rits. Zijn verschillende manieren waarop ze het kunnen diagnosticeren. Dus dat is, de scanner is één en een rugmergpunctie, als ik het goed zeg, is het andere. Er zijn een paar dingen waar ze dat aan kunnen koppelen.
Nou ja, je zei je was heel rustig, maar ik kan me wel voorstellen dat je denkt, wat gaat er nu allemaal gebeuren?
Ja, ten eerste wil ik zeggen, ik heb een hele fijne MS-neuroloog. Zij heeft dat zo goed aan mij verteld dat ik het voor mij ook heel helder was, weet je wel.
Hele goede educatie eigenlijk.
Ja, eigenlijk nu is ze heel goed en ze is gewoon heel aardig en geïnteresseerd, dat ook. Maar ze is ook gewoon heel goed in uitleggen en dat heb ik heel erg nodig om mij op mijn gemak te voelen en ook zelfverzekerd te voelen over de ziekte. Weet je wel, er is weinig controle over te hebben, maar er zit een bepaalde controle in dat ik de informatie heb. Ik herinner me inderdaad nog heel goed dat ze ging vertellen. Nou, wat we dan hebben gezien is, ik heb dan die ontsteking in mijn ruggenmerg, maar ze zagen dan in die hersenen dat er ook heel veel plekjes zaten in mijn hersenen. En wat dat betekent, multiple sclerosis, meerdere ontstekingen, is vertaling.
Oh, dat betekent het, letterlijk. Ja, precies.
Er zijn mensen die bijvoorbeeld uitval hebben van iets een keer door een ontsteking. Dus je kunt bijvoorbeeld een keer een ontsteking ergens hebben dat je arm niet meer kunt bewegen. Dat is dan geen MS, want dat is niet multiple.
Ja.
Het kan wel zijn dat je dat hebt en dat het multiple sclerosis wordt later, of dat het een soort indicatie is van dat je dat
soort
hebt.
Soort van voorteken.
Ja, maar het feit dat ze dus die scan deden en zagen dat ik dus al heel veel sclerose niet ontstekingen. Terug. Multiple sclerose, geloof ik, multiple litteken, meerdere littekentjes. Tijdens een MS-aanval is het een ontsteking die ervoor zorgt dat die zenuwbanen waar je, hoe noemen die dingetjes, doorheen vliegen, dat die eigenlijk geblokkeerd worden. Dus dan kan je bijvoorbeeld tijdelijk niet meer lopen, want zoals je zag, ik kan nu weer lopen. Maar als zo'n ontsteking maar heftig genoeg is, dan kan er een litteken achterblijven. En dat litteken is een probleem voor mij, want daardoor heb ik nog steeds heel veel pijn aan mijn benen. Dus ik kan nog niet heel goed lopen. Dus ik kan wel lopen, want die ontsteking is weg. De beknelling eigenlijk die ervoor zorgde dat alle neuronen niet meer zo goed daardoor heen konden. Maar doordat er een litteken is gebleven, omdat het zo'n grote ontsteking was, heb ik wel nog steeds last.
Ja.
Omdat het wel lastiger is voor de neuronen om er doorheen te komen.
Want dat litteken maakt wel gewoon dat er iets veranderd is.
Ja, ja. En dus in mijn hersenen schenen er ook allerlei littekentjes al te zitten van eerdere ontstekingen. Ik zeg ook nooit van, ik heb toen MS gekregen, zeg maar. Toen was de MS gediagnosticeerd. Ik had niet al jarenlang symptomen, want die littekentjes zitten en zaten op plekken die niet actief zorgen voor iets waarvan ik kan zeggen, oh, ik had toen dat. Het kan natuurlijk wel. Je gaat dan wel heel erg denken, was er iets? Want ik heb wel heel veel dingetjes gehad in mijn leven, maar ik bedoel, dat heeft iedereen. En het kan zijn dat er iets was wat gerelateerd was aan de MS natuurlijk. Maar dat hoeft niet. En dat maakt ook niet zoveel uit, uiteindelijk. Het is gewoon heel er is niet een vraag, heeft ze wel of niet MS? En dan heb je binnen MS heb je nog verschillende varianten. Mijn vorm van MS heet remitting relapsing of relapsing remitting. Dat haal ik altijd door elkaar. En dat betekent eigenlijk dat je een aanval kunt krijgen, dus zoals ik toen had, die dan weer stopt. En dan heb je geen aanval, totdat je weer een aanval hebt.
Ja.
Maar je kan ook progressieve MS hebben waarbij dat eigenlijk niet meer stopt. En dat is iets waar, als mensen denken aan iemand met MS, dan denken ze vaak aan iemand met MS.
En dat er steeds meer MS uitvalt. Ja. Precies.
Nu is het ook wel weer zo dat mensen met relapsing, remitting, later progressief kunnen worden.
Yeah.
Dus dat is niet per se dat ik dit heb en zal houden. Maar er zijn ook mensen die meteen progressieve MS krijgen. En het fijne eigenlijk aan mijn, prettig aan mijn variant, om maar zo te zeggen, is dat er dus heel veel medicatie is voor mijn soort.
En voor die aanvallen.
Ja, en ja. Helaas, dus, en wat dus natuurlijk ontzettend hartverscheurend erg is, is dat voor die progressieve, daar is het een en ander tegen te doen, maar eigenlijk niet. En dat is natuurlijk heel erg. Daar is meer symptoombestrijding tegen te doen dan.
Ja.
Ja.
Hoe voelde het voor jou toen het gediagnosticeerd werd?
Nou, het was natuurlijk heel erg, ik moest heel erg huilen. Het is lastig. Ik herinnerde me vooral eigenlijk heel erg de angst voor, zoals ik het nu zou omschrijven, dat de maatschappij eigenlijk gewoon heel erg exclusief is voor mensen met een handicap. Ik denk dat dat eigenlijk mijn voornaamste angst was, heel erg. Ik herinner me gewoon nog heel erg dat ik niet per se soort van aan het denken was, wat als ik in een rolstoel terechtkom, maar meer wat als ik in een rolstoel terechtkom en ik niet meer mee kan doen.
Ja.
En buitengesloten ga worden van de maatschappij. De angst is niet de rolstoel, de angst is de maatschappij eigenlijk. Dat herinner ik me zo. Dat had ik nooit eerder bedacht, maar het kwam meteen in me naar boven. Dat is mijn angst.
Het is niet zozeer hetgeen dat er iets bijvoorbeeld uitvalt,
ja.
Maar het is veel meer hoe de reactie daarop eigenlijk.
Ja, ja, de niet-inclusiviteit van de samenleving. Ja. En dit is wel anders, denk ik, want toen had ik nog niet die uitvallen waar ik eerder over vertelde van die moeheid aanvallen. Dat had ik toen nog niet gehad. Nee. Dus ik denk wel dat ik misschien, zeg maar, er is nog wel een soort, als ik een hiërarchie zou moeten zeggen, dan word ik liever uitgesloten door de maatschappij dan dat ik die aanvallen heb.
Ja,
want dat is dus, als jij aan mij vraagt van wat betekent je hersenen voor me, en ik vertel dat verhaal van dat je grip op je hersenen verliezen is, daar kan geen inclusiviteit tegenop eigenlijk. Ik bedoel, die inclusiviteit of de hulp kan helpen, maar dat is echt verschrikkelijk. Maar gewoon puur fysieke uitval door je hersenen, dat is echt, wordt heel erg opgelost. Voor een groot deel wel daarmee, denk ik.
Ja, begrip doet er echt heel erg toe.
Ja.
Tenminste,
ja, begrip bedoel ik vooral ook dus in, als je gewoon kijkt naar hoe de wereld ingericht is, moet je gewoon heel veel moeite doen als je bijvoorbeeld in een rolstoel zit, om laat maar zeggen, in een bioscoop te komen. En dan kan je wel naar de bioscoop gaan. Het is niet zo of je niet naar de bioscoop gaat, maar dat kost heel veel moeite. Het is vooral het begrip van de wereld. Niet zozeer van mij. Ik denk niet dat mijn vrienden geen begrip hebben, of mijn ouders geen begrip hebben, of mensen, of jij, of dat mensen denken, oh nee, mensen boeien. Maar meer dat er in de politiek, in hoe de wereld in elkaar gezet wordt, dat het gewoon toch,
er wordt niet op geanticipeerd.
Precies,
dat is,
en
het
dat
eigenlijk
is gewoon het pijnlijke eigenlijk.
Ja. Merk je dat nu ook zelf in het dagelijks leven? Bijvoorbeeld als jij moeheid aanvallen hebt?
Ja, denk het wel. Maar ik denk ook dat je dat gewoon heel snel toch internaliseert en als een persoonlijk probleem maakt.
Ja, maar dat is het natuurlijk niet. Ik bedoel, jij zit hier nu als vertegenwoordiger, om het zo maar te zeggen, van een hele grote groep.
Ja.
Daaraan merk je het feit dat jij zegt dat het persoonlijk gemaakt wordt, dat komt wel bij mij binnen. Omdat ik denk, ja, daarmee wordt het dus per individu persoonlijk gemaakt, terwijl het veel meer mensen aangaat.
Ja, ja, en dus ook wat je krijgt, als we het net hebben over ouder worden, wat je ook hebt met je hersenen. Iedereen wordt, tenzij je vroeg dood gaat natuurlijk, iedereen wordt ouder en iedereen krijgt problemen met zijn hersenen. En iedereen krijgt waarschijnlijk ook mobiliteitsproblemen, wat te maken weer heeft grotendeels vaak met je hersenen, weet je wel. Dus het is wel interessant hoe erg wij dat allemaal onderdrukken.
Ja, het is supermenselijk om hersenen te hebben, maar op een of andere manier gaan we er nog als maatschappij niet zo goed mee om.
Ja,
ja, dat is eigenlijk heel paradoxaal.
Ja.
Ja, ik zat even te rekenen, want dat betekent dat jij nu 8 jaar, zeg ik het goed?
Ik ben niet met zij. Dit kan. Ik kan dit niet verifiëren. Zoiets, ja. Ja.
Weet dat je MS hebt. Hoeveel heb jij daar last van in het leven?
Ja, ik vind het lastig, want dat is precies, jij vraagt hoeveel heb ik last van MS. Dus
ja.
Ik zou eerder vragen van hoeveel heb ik last van de wereld.
Ja, precies.
Want
de ontoegankelijkheid.
Ik heb last van mijn MS, want ik vind het heel verdrietig. Kijk, lopen is heel prettig. Lopen is heel goed. Als je je niet goed voelt, kan je lekker lopen. Lopen is goed als je denkt, oh, ik moet wat meer bewegen. Maar ik weet even niet wat. Nou, ik loop een rondje. Als je even naar de supermarkt moet. Allemaal dat soort dingen. En lopen is voor mij gewoon zo'n ontzettende rare, iets wat ik heel graag wil. En ik kan het ook, maar ik krijg gewoon heel veel pijn in mijn been. Want ik heb dus een soort gevoelstoornis.
Vraagt energie, denk ik.
Vraagt ook energie, maar ik krijg ook pijn als ik niet loop. Dus dan denk je, ja, dan kan ik misschien net zo goed wel lopen. Dus het is een soort constante struggle van, ga ik wel lopen, ga ik niet lopen? En dan denk ik heel vaak, moet ik anders gewoon die pijn accepteren en gewoon gaan lopen? Want ik heb toch pijn, weet je wel? Dat constante struggle van nadenken van, hoe ga ik dit aanpakken? Hoe ga ik om met dit?
Dat het is continu prettig. Aanwezig, ja.
En dan heb ik gewoon, ja, vermoeidheid, maar dat is gewoon algemeen. Want ook voor die MS-diagnose waren er wel natuurlijk... Ik vond het leven niet altijd even makkelijk. Ook qua vermoeidheid of qua focus of qua dingen. En je weet niet, ligt dat nou aan MS, ligt dat aan iets anders? Waar ben je vermoeid van? Op welk moment moet ik gewoon accepteren dat ik anders ben dan andere mensen? En is dat niet de MS? Gewoon die constante vraag van dat je heel lang denkt dat iets normaal is. En dan als je het even niet hebt, denk je, oh, dit is normaal.
En hoe moet je er dan ook op anticiperen? Want als je te druk bent, weet je wel, dan is het eigenlijk best wel duidelijk van dit en dit moet ik doen. Maar ja, als je niet per se weet waar het door komt, dan weet je ook niet per se hoe je moet handelen, om het zo maar te zeggen.
Ja, en ik heb dus heel veel hoofdpijn. En dat is dus ook ingewikkeld, want daar ben ik dan eigenlijk wel elke keer mee gekomen naar, als ik dan MS bij de MS-neuroloog afspraken had, dan kwam ik al elke keer, nou, dan gingen we het gewoon hebben. Hoe gaat het? En dan zei ik elke keer over die hoofdpijn begon ik. Maar omdat dat dus niet een officieel MS-symptoom is, migraine en hoofdpijn, werd daar ook niet zo per iets mee gedaan. Dus ik dacht, er is niks mee te doen, want er wordt niet op gereageerd. En toen kwam ik er op een gegeven moment achter, oké, maar dat er daar niet op gereageerd wordt, betekent niet dat ik er niet iets mee kan. Nu ben ik met de huisarts dingen aan het oplossen voor die migraine en hoofdpijn. Nou, iedereen met migraine en hoofdpijn weet dat dat niet per se op te lossen is zo makkelijk.
Helaas, ja.
Maar het is wel, ja, het is gewoon wel, met die hoofdpijn ook, ik lag gewoon één keer per week sowieso een hele dag plat. En op een gegeven moment accepteer je ook gewoon dat je iemand bent die dus hoofdpijn heeft. En ging een wereld voor me open dat ik er iets mee aan kon doen.
Ja.
Nou, dat was bizar voor mij. En dat, ik snap niet, ik ben helemaal niet iemand die niet dingen aan dingen doet. Dus
maar daar heb je ook handvaten bij nodig. Je weet niet alles. En zelfs doktoren weten niet alles. Dus nee, moet daar ook goed in begeleid worden.
Ja, en wat je dus heel erg krijgt, en dat is met die vermoeidheid ook. Ik heb die hoofdpijn, dan lig ik er een hele dag af. En zodra dat dan over is, dan wil je er dus niet meer mee bezig zijn. En eigenlijk, ik ben nooit bevallen, maar ze zeggen wel eens dat je na zo'n bevalling vergeet hoe die bevalling was, zodat je weer wil bevallen, geloof ik.
Dat je die pijn niet meer weet, ja.
En dus met die migraine heb ik ook heel vaak dat zodra het dus weg is, ten eerste krijg ik een soort hyperactief gevoel, want opeens voelt alles weer open.
Je kan de wereld weer aan.
Oh, wow. Ik ga
echt een soort
alles,
van bevrijding.
Ja. En dan wil ik alles tegelijkertijd doen. En dan ga ik ook alles doen. En het
lekker
laatste
overcompenseren.
En het laatste wat ik dan wil doen is bezig zijn met die hoofdpijn.
Dus je wil niet naar de dokter.
Dus
dan,
ik wil niet naar de dokter dan. En eigenlijk vergeet je het, dus dan onderdruk ik dat ik daar eigenlijk heel veel last van heb. Totdat ik het weer heb. Anyway, dit is niet de aflevering over migraine.
Het is ook een hersenaandoening. Ja. Maar ik snap wat je...
En dat is ook gewoon bijvoorbeeld als je het hebt over die moeheidsaanvallen. Kijk, gelukkig is dat gewoon eigenlijk in de jaren... jij zei 8 jaar net, is dat zo. Dat is steeds minder geworden. En eigenlijk kan ik me nu... Ik heb dan soms nog wel een soort vlaag en dan herken ik, oh, dat is dat maar heel licht. Maar kijk, toen ik het echt had, was ik echt bang dat ik het kreeg elk moment. Dus dat ik ergens was en het kreeg. En dan was ik gewoon eigenlijk compleet gehandicapt. Want ik kon gewoon niks meer. Alles ging langzaam. Het is natuurlijk ook een heel onprettig gevoel. Mensen die bijvoorbeeld paniek aanvallen. Nou, dat is het. Ik kan niet vermoeidheid aanvallen, want dat weet ik nog. Want een tijd daarna kreeg ik paniek aanvallen voor het eerst. Er zat een heel groot overlap tussen die twee ervaringen.
Het ook de grip verliezen, denk ik.
Ja, het voelde heel duidelijk als een soort, alsof er een virus mijn hersenen even betrad, die dat gewoon helemaal overnam en wat het daarna weer wel opklaarde.
Ja, dat zeg je wel mooi. Je werd echt even helemaal overgenomen. Ja,
maar het is wel interessant dat ik het ervaren heb in de zin van dat het zo heel heftig was. Daardoor kan ik nu ook de lichte variant, ik weet meteen dat is dat. Alleen als ik het nu nog wel, ik heb het echt bijna niet meer. Ik denk 1 keer per jaar, maar dan is het iets heel kleins en dan voel ik het wel. Ik voel, net zoals migraine een aura heeft, zo hebben die aanvallen. Nou, nu achteraf gezien, nu we het erover hebben, is dat niet een soort migraine? Want sommige mensen hebben ook migraine zonder hoofdpijn, toch met meer een soort aura.
Ja, klopt. Aura heeft niet iedereen.
Misschien was het niet een moeheidsaanval, maar misschien was het een vorm van een soort migraine.
Anyway, kan ook, ja.
Dat
Hoe heb jij ermee om leren gaan? Want Of misschien is dat ook nog een ongoing process. Ik bedoel,
ja,
dat is...
moet heel eerlijk zeggen, ik geloof er niet zo in. Want dat is gewoon... Hoe heb ik ermee om leren gaan? Ja, je bent iemand en je krijgt een diagnose.
Maar heb je bijvoorbeeld er ook psychische begeleiding of hulp in gehad om het een, zeg maar, voor jezelf... ja, dat klinkt misschien ook weer zo, maar een plekje te geven?
Nee, niet dat ik weet. Ja, dat is ook lastig, hè, want... Wat vraag je van iemand om iets een plekje te geven?
Ja, dat, misschien is dat nooit een optie.
Misschien is dat niet per se het belangrijkste of zo.
Accepteer je het? Dat is misschien de vraag.
Nee.
Waarom kan dat, denk je?
Weet ik niet. Nee, dit vind ik allemaal vragen waar ik dan denk, ja, ik ben gewoon dit. Dit is gewoon natuurlijk ook een soort fases of zo waar je doorheen gaat. Soms ben ik er niet mee bezig. Soms ben ik er heel boos over. Soms ben ik er verdrietig over. Soms. Ja, dat is gewoon een beetje hoe het is, denk ik, of zo. Ik kan er alleen maar op reageren wat er aan de hand is of zo. En ik weet ook niet hoe het eruit zou zien als je het een plekje hebt gegeven. Van wat dat dan betekent of zo. Ik denk ook niet soort van dat we ermee om moeten gaan. Soort van dat je het hebt. Nou, misschien komt het wel terug op de vraag van hoeveel last heb je ervan? En dat ik zeg, ik heb niet zozeer last van MS, maar ik heb last van de wereld. Dus dan vraag je eigenlijk... Heb je het een plek leren geven dat de wereld er niet meer om kan gaan? En dat is gewoon niet... Nee, dat ga ik ook niet doen, want ik vind dat gewoon belachelijk. En dat gaat eigenlijk niet eens zozeer voor mij, maar voor andere mensen. Want zoals je merkt, kan ik best wel nog mijn weg vinden. Dat heeft allerlei redenen, namelijk de variant van mijn MS. De manier waarop ik geboren ben met gewoon wel ook redelijk een soort aanpakgevoel. Waarschijnlijk mijn ouders. Weet je wel, er zijn allemaal dingen die goed voor mij zijn. En dan heb je maar, je ziet maar net iemand die hetzelfde heeft als jij, maar die net een variant daarvan mist. Daarvan zie je eigenlijk die glijdweg.
Ja.
Die kan dat niet aanpakken, want je moet het zelf aanpakken.
Ja.
En dat is het, dan zeg ik, nee, dat geef ik geen plekje dat die mensen tussen schip en wal vallen of zo. Of alle schip vallen, hoe mensen dat ook zeggen. Ja, dat ga ik niet accepteren.
Nee, snap ik. Als ik het zo inderdaad stel, dan klinkt het alsof dat ook iets is waar je altijd maar naartoe moet of zo.
Ja.
Dat is ook weer hoe de wereld in elkaar zit. Dat je een soort van, je overkomt iets en je moet er iets mee.
Ja, misschien word ik daarom een beetje van die vraag dat ik denk, ja, waarom...
Ja, maar het is ook goed dat je dat laat
plekje,
zien.
Een plekje geven, ja, voor wie doe ik dat? Voor de mensen? Dat is het.
Ja.
Dat mensen aan je vragen, laat het los, geef het een plekje over allerlei dingen. Ja. Het ook wel eerder over hebben gehad. Ja, voor wie? Voor jou? Zodat jij geen last hebt van dat ik er last van heb. Want dat voelt het als mensen daar zo mee bezig zijn.
Het is ook een soort van verwachting van de maatschappij dat je dat kan doen. Ja, ik stel die vraag vanuit het idee dat natuurlijk heel veel mensen hier naar luisteren en zich ook in jou zullen herkennen.
Ja.
En dat het natuurlijk zo kan zijn dat jij iets gevonden hebt of iets meegemaakt hebt waarvan je zegt van, oh, dat heeft mij geholpen en dat zou voor iemand anders inspirerend kunnen zijn.
Wat mij... Oké, tips. Tipsrubriek.
Net als in jouw podcast.
Ja, eigenlijk podcast. Kijk, de dingen die ik wil vertellen. Als je een MS-neuroloog hebt die niet leuk is, zoek een andere. Dit zijn ook van die dingen die... Oké, we hadden een makelaar.
Geldt ook trouwens voor een psychiater of een psycholoog.
Precies. Ja. Dus daarom dacht ik, ik trek het heel veel weg van een neuroloog. Misschien is het dan makkelijker begrijpen. Want ik wil ook even relateren. Ik snap wel dat het niet zo makkelijk is. Maar ik snap gewoon heel erg dat het soms niet in je opkomt. Net zoals dat je denkt, hoofdpijn is nou eenmaal mijn probleem. Zo kan je ook denken, nou, het is nou eenmaal zo. Maar
je wil geholpen worden, dus moet ik naar die persoon luisteren.
Ja, dat. Of je denkt op een gegeven moment, misschien is dit wel gewoon hoe het gaat. Misschien is dit wel het beste vorm van neuroloog die ik kan krijgen. Nou, ik wil dus mensen vertellen dat mijn MS-neuroloog, die neemt altijd de tijd voor mij. Ik heb het gevoel dat ik ook echt, er geluisterd wordt naar mij. Er is aandacht voor mij als ik een bericht stuur in het patiëntenportaal met een bepaald update wat er opeens aan de hand is. Dan krijg ik meteen een reactie daarop of snel in ieder geval. Er wordt echt om mij gegeven. Het belangrijkste, als je een neuroloog zoekt, zorg dat je in ieder geval bij iemand bent die ook nog wel, die echt specifiek MS-neuroloog is. Want dat zijn ook mensen die bezig zijn met de vorderingen in wat er wel allemaal te doen is. Dus zijn er nieuwe medicaties, zijn er nieuwe onderzoeken en zij doet ook veel onderzoek. En dat voelt voor mij gewoon heel goed. Zij zal altijd bezig zijn van, is er iets wat we kunnen doen? Ze denkt heel erg mee. Ze denkt bijvoorbeeld ook heel erg mee over de medicatie, daar is ze heel goed in. Dus dat is iets...
Dat is een hele goede tip. Ja,
ja, dus wil je zorg dat je... En kijk, dat geldt ook voor huisartsen. En tuurlijk, je vindt niet 1, 2, 3 een nieuw huisarts, 1, 2, 3 een nieuw neuroloog. Maar het is in ieder geval iets waar je naar op zoek kunt gaan.
En dat je je er oké bij voelt. Want als je je er niet oké bij voelt, dat kan soms ook letterlijk een klikding zijn. Ja, dat is heel stom. Maar ja, dat is wel belangrijk.
Op een andere manier wil dat iemand, want misschien dat hoe ik dit ervaar, dat het voor iemand anders heel onprettig is. Dus dat kan inderdaad ook echt een klikding zijn. Ja, dus dat heeft mij heel erg geholpen. Ja, het is ook soms heel moeilijk voor sommige mensen. Die hebben een omgeving die niet zo supportive is. Dus daar is het voor mij ook heel moeilijk om daar bijvoorbeeld bepaalde tips over te geven. Want dat heb je of dat heb je niet. Ja. En ik weet ook dat bijvoorbeeld dat er culturen zijn waarin eigenlijk dan de rest van de familie niet mag weten dat je MS hebt. Want dat is alleen maar een last voor de rest
een
van de familie.
Taboe. Ja.
Een groot taboe. En kijk, en dat zijn dingen waar ik niet bij kan helpen. Ik kan je alleen wel vertellen dat het niet per se zo hoeft te zijn. Dat niet iedereen in je leven zo hoeft te zijn. En dat hoe mijn familie reageert, of hoe mijn vrienden reageren, hoe mijn ouders reageren, namelijk met begrip, respect. En dat ze ook geïnteresseerd zijn hoe het met me gaat. Dat zijn mensen die je aan je leven wil toevoegen. Je moet op zoek gaan in je leven naar mensen die dat wel kunnen geven. Want je wil gezien worden in je pijn. Je wil gezien worden in wat je niet kan, eigenlijk.
In je kwetsbaarheid.
In je kwetsbaarheid. Ja. En dat is heel belangrijk. Dus,
weet je wat je ook kan teachen?
Nou.
Je kan aan die mensen die het niet kunnen begrijpen, kan je wel misschien aangeven wat als die mensen denken dat het tussen je oren zit, dus dat iemand zich aanstelt. Wat zou jij tegen die mensen willen zeggen?
Ja, ik weet niet of je, tuurlijk kan je een artikel sturen of zo, maar ik weet ook niet of dat nou iets, of je nou echt heel erg je leven moet inrichten om mensen ervan te overtuigen dat wat jij voelt waar is. Hè? Dus eigenlijk wat ik net zei, geldt daarvoor. Dat is belangrijk om daar iets mee te doen, om te kijken van, kan je een gesprek aangaan, kan je dingen uitleggen, kan je misschien zeggen, oh, luister deze podcast eens. Sommige mensen zijn daar heel erg, die begrijpen het niet, maar die willen het wel begrijpen.
Die zijn ontvankelijk ervoor, ja.
Sommige mensen niet. Bij die ontvankelijke mensen, nou, daar zijn allerlei ideeën voor. Stuur eens een podcast voor hoe het is, of stuur een video, of vertel het. Praat er meer over. Ben ik trouwens heel slecht in, hoor. Dus en mensen,
nou, je doet het heel goed hier.
Nee, maar ik bedoel meer van, nou, ik ben heel slecht in dat heel veel vrienden van mij die vergeten dan dat ik MS heb of zo. Of dat zeggen ze niet echt meer, maar dat denk ik. Omdat ik ook niet graag praat over mijn klachten. Dat
dus
vind
je
ik ook
niet dagelijks over communiceert.
Ja, ja. En dan soms denk ik wel, waarom is niemand ermee bezig dat ik elke week hoofdpijn heb? En dan denk ik ook, ja, maar ik heb het er nooit over, weet je wel. Dat is voor mij heel moeilijk, dus ik begrijp ik. Maar ik zou gewoon inderdaad zeggen van, probeer vooral te kijken van, welke mensen kan ik aan mijn leven toevoegen die daar wel goed in zijn? En ik denk dat je daarin dan ook meer een balans vindt van wel gehoord worden, niet gehoord worden. Ja.
Je mag zijn wie je bent en twijfel niet aan jezelf daarin. Ja. Dank je wel voor dit fijne gesprek.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Tussen je Oren. De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek, geeft voorlichting en zet zich in voor betere patiëntenzorg, revalidatie en participatie. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren, maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Geen aflevering missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening? Ga dan naar hersenstichting.nl/gevolgen.